20 seconden geleden kreeg ik te horen dat ik het welkom mocht doen. Dus bij deze, hartelijk welkom allemaal hier in deze dienst. En ook thuis natuurlijk, ik kijk even in de camera. Jullie ook hartelijk welkom in deze dienst. We gaan beginnen met een lied. Wij zijn hier gekomen met lofzang in ons hart. En ik dacht ook even aan de tekst van ik zal komen in Gods huis met jubel en... hoe staat het ook weer? Ik zal komen in Gods huis met gejubel en gezang. En dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Dus ik stel voor dat we gaan staan en dat we met die gezindheid gewoon... We zijn hier in het huis van God en we gaan ons hart richten op de Heer. En we gaan dit lied zingen. Wij zijn hier gekomen met lofzang in ons hart. Alles wat u toekomt, hebben wij gebracht. Hier is onze liefde die naar u verlangt. En alles binnen in ons roept Abba, Papa, Vader. Laten we zingen. Wij zijn hier gekomen.
Nogmaals, goedemorgen allemaal. Welkom dat jullie er allemaal zijn. Met zoveel alweer. Fijn om dat weer te mogen zien. Fijn dat we zo samen God mogen lofprijzen. Dat we de overdenking mogen luisteren. Maar dat we ook elkaar mogen ontmoeten. Zo op die manier omzien mogen naar elkaar. Ook alle mensen die thuis meeluisteren, meekijken nu of op een later moment. Welkom allemaal. Vanochtend hoop broeder Van der Pol met ons voor te gaan. Welkom. Goedemorgen. Het thema zal zijn onderweg naar de stad die komt. Nou, volgens mij is dat natuurlijk een ontzettend mooi thema, juist in deze tijd. We zijn benieuwd wat God door u heen ons wil duidelijk maken. Deze dienst zal er ook een in memoriam zijn, voor twee broeders. Afgelopen week zijn zij beide begraven. En Christian zal ons meenemen in de in memoriam en aansluitend ook het gebed doen. Om 5 uur is er ook nog dienst en dan zal onze eigen broeder Dirk Muling voorgaan. De bloemengroeten deze week, die staan heel mooi hier klaar, die zijn voor Stefan van Boven. Stefan heeft de laatste week veel teleurstellingswerk gehad. En wil als groet en bemoediging willen wij deze bosbloemen hem doen toekomen. We zullen nu gaan zingen, verder gaan met opwekking 424. Ik wil zingen voor de koning. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Dat loflied mogen we samen aanvangen in deze dienst, om samen de Heer groot te maken. En dan willen we het ook van Hem verwachten. En onze hulp en onze verwachting is van de God van Israël. Hij die alles gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk wat Hij ooit begonnen is. Broeders en zusters, genade en vrede zij u van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus. En door zijn Heilige Geest, die in ons wacht, op ons antwoord. En Hij wil ons zegenen.
Thank you. zoveel van mij
Wij denken aan de strijd die u streedt, dan kunnen we alleen maar danken. Heer, en als we daar diep over nadenken, ook juist in deze tijd, als we toeleven naar Pasen en Goede Vrijdag, uw lijden, uw sterven, uw opstanding, Heer, dan stroomt ons hart over van dankbaarheid. Dan willen we u danken, dan willen we u prijzen. Heere, dat u dat voor ons deed, dat u dat voor mij deed, dat u dat voor de hele wereld deed, voor alle mensen. En niemand uitsluit, niemand, voor iedereen, hebt u dat gedaan. Heere, en als we kijken in deze wereld, Heere, we zijn er vol van alle ellende die ook deze dagen weer op ons afkomt. De plekken in de wereld waar zoveel gebrokenheid is, waar haat en waar oorlog is. Heren, en toch, u bent daarvoor gekomen. Om dat alles heel te maken. Om dat alles weer op zijn plek te zetten. Om alles weer recht te zetten. We danken u daarvoor. Heren, we danken u voor alles wat u ons hier geeft. Dat we als gemeente hier samen mogen komen. Dat het weer mogelijk is. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Rondom het kruis van Christus. Dank u, Heere, dat u ons aan elkaar gegeven hebt om het leven te leven zoals u ons dat geeft om te leven. Dank u, Heer, ook voor uw woord. Uw woord dat leven brengt. Uw woord dat aangesloten is op de bron die u zelf bent. Het zijn uw woorden. En zo willen we ons ook voor u stellen, ook deze morgen, als we het woord openen. Heren, wilt u uw woord kenbaar maken aan ons? Heren, als ik daar iets over mag delen wat u mij duidelijk hebt gemaakt in al mijn verstaan, wat niet 100% is. Maar Heren, dat uw geest daardoorheen mag werken. Dat uw woord rechtstreeks in ons hart mag landen. En dat we er iets aan hebben voor vandaag en morgen. Hoe we mogen reizen door deze wereld met al haar gebrokenheid. Heren, we danken u dat u de God bent van alle eeuwen. Dat u de God bent van Israël. Dat u de weg gegaan bent met Israël tot op de dag van vandaag. En dat u doorgaat. En dat wij erbij mogen horen. Dat het evangelie naar ons is toegekomen. En dat we erbij mogen horen. We danken u daarvoor. Heren, dan bidden we u voor de vrede. Voor de vrede van Jeruzalem. En dat is een vrede die niet alleen in die stad blijft, maar die over de hele wereld zal gaan. En Heren, die vrede mogen wij ook bij ons dragen. En daarom bidden we u voor de vrede van Jeruzalem, zoals de psalmist ons dat leert. Heere God, zo dragen we deze dienst aan u op. We dragen onszelf aan u op en we willen ons hart openstellen voor u, dat uw woord ook in ons leven mag landen. En Heer, u weet wat wij nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Amen. Broeders en zusters, fijn dat ik hier weer mag zijn. Ik weet niet of jullie me allemaal kennen, maar mijn naam is Jaap van der Pol. Voordat jullie misschien een aantal weten, want ik ben de vader van Hanna. Ik woon in Hattem met Betsy. Nog wel. Niet zo lang meer. Want wij gaan van het mooie Hanzenstadje Hattem naar een andere mooie stad. Elburg namelijk. Komend zomer hopen wij in Elburg onze intrek te nemen. En nou, daar zien we naar uit. En aan de andere kant, gisteren hadden we onze oudste dochter op bezoek met haar twee kinderen, onze twee kleine kinderen, onze oudste twee. En die zeiden, we moeten er toch wel aan wennen dat we hier niet meer in Hattem komen. Dus het heeft altijd twee kanten verhuizen. Wie van jullie is er laatst verhuisd, de afgelopen maanden? Zijn er hier mensen die verhuizen? Die kunnen we misschien... Ja. Nou, dan herkent u dat misschien wel. Dat je ook iets los moet laten. Dat je van de ene plek... Wat zegt u? Geen spijt van. Oh, dat geeft me hoop. Dat geeft me hoop dat ik hier ook wel zal landen. Want ja, iets een plek achterlaten, dat betekent ook iets. En we hebben 23 jaar met heel veel plezier in Hattem gewoond. Maar we hebben een mooie plek gevonden in de wijk Oosthoek. En daar zien we ook naar uit. En daar wil ik het ook vanmorgen over hebben, over stad. Over de stad van de toekomst. Nou, Elburg wordt een stad van de toekomst, die is niet zo ver meer vooraf van ons weg. Hè? Laten we ervan uitgaan. En we verlaten ook een stad. En ik hou van Hattem. En ik denk dat ik ook heel erg van Elburg ga houden. Maar daar moet u me even de tijd voor gunnen. Dat heeft even tijd nodig. Ja, en als we denken aan deze tijd, dan heeft het ook een hele andere wending. En dat hoef ik u niet te vertellen. Hè? De komende week worden waarschijnlijk de laatste maatregelen van de corona afgeschaft. Je zou het haast vergeten in het nieuws van vandaag de dag. Hebben we corona gehad? Ja, 2 jaar lang. 2 jaar lang. En corona, de eerste dienst, tenminste in onze gemeente, in de VES in Zwolle, waar we lid van zijn en die ik ook heb mogen dienen. De eerste zondag dat we de maatregelen weer afgeschaft waren, ja, begon eigenlijk ook die hele problemen in de Oekraïne. En we zijn nu helemaal betrokken en zoveel mensen zijn ook betrokken bij dat geweldige leed wat er is bij die oorlog in de Oekraïne. En dan vragen we ons af, we hebben het 2 jaar lang volgehouden met corona, hoe lang moeten we dit nog volhouden? En wat gaat er allemaal gebeuren? Komt er weer een nieuwe economische crisis? Er zijn bedrijven die net weer hoop hebben om weer op te starten, maar wat gaat er gebeuren? He, en alle materialen en het voedsel gaat allemaal duurder worden. Wat is het perspectief? Waar kijken we naar uit? Nou, daar gaat de preek van morgen ook over. Van wat is nou ons perspectief? En wat doen we als we op reis zijn, als we op doorreis zijn? En ik wil een paar versen lezen uit de Hebreeënbrief. Het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En dan ook nog een paar versen uit de bergrede Matthäus 5. Maar eerst Hebreeën 13 vanaf vers 12. Of vanaf vers 13. En daar schrijft de schrijver het volgende. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem, Jezus Christus, voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen. Ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. En dan vervolgens in Matthäus 5. De bekende bergrede. En nadat Jezus de zaligsprekingen, de gelukssprekingen heeft uitgesproken, dan zegt hij in vers 14 van het 5e hoofdstuk, jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En vers 16, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. In beide gedeelten gaat het over een stad dus. De stad die komt en de stad op de berg. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben? Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben? De stad op de berg en de stad die komt. Nou, laten we dat eens gaan onderzoeken. Laten we dat eens over na gaan denken met elkaar. De context, misschien even goed om te weten waar de Hebreeën schrijver, we weten niet tot op de dag van vandaag wie die schrijver was, we weten alleen dat het een Joods iemand was, echt helemaal ingevoerd in de Joodse religie. En het was ook gericht aan de Hebreërs, aan Joden, waarschijnlijk een gemeente van Messias beleidende Joden ergens in Italië. Ook dat is niet helemaal zeker, maar dat was wel de context, maar het was wel in de jaren 60, 70 na Christus. En we weten ook dat dat een tijd was waar in ieder geval de gelovigen in Christus zwaar vervolgd werden. Het was een gemeente in de verdrukking. En het was ook vlak voor de vernietiging van de stad Jeruzalem. Dus de stad Jeruzalem had toen ook in die context een heel zwaar beladen iets. En in die context zegt de schrijver dus dit. En de hele Hebreeënbrief, een hele bijzondere brief, maar is eigenlijk de doelstelling van de brief was om de gemeente, de gelovigen in Christus, te bemoedigen. Te bemoedigen en tegelijk ook aansporen. Want bemoedigen is ook aansporen. Hou vol. Hou vol. Want er is een stad die komt. En dat is ook de tekst waar we het over gaan hebben. Maar eerst, dan zegt hij, onze stad is niet blijvend. Onze stad is niet blijvend. En dan heeft hij het over, laten we het kamp verlaten. En het kamp, dat is een uitdrukking voor de stad. En dan verwijst hij naar het lijden van Christus, wat buiten de stad plaatsvond. Dat kon niet binnen de stad Jeruzalem plaatsvinden, maar dat moest buiten de stad plaatsvinden. Laten we het kamp verlaten, want onze stad is niet blijvend. Nou, en ik zei net al, Jeruzalem maakte dat letterlijk mee. Want de stad werd met de grond gelijk gemaakt. En Jeruzalem sindsdien heeft 2000 jaar moeten wachten voordat Jeruzalem echt weer een stad werd. Ja, Jeruzalem bleef wel bestaan, maar onder vreemde besturen. En sinds de vorige eeuw, halverwege de vorige eeuw, is Jeruzalem weer echt tot een stad geworden onder Joods bestuur. En als we denken aan de stad die niet blijvend is, ik weet niet hoe jullie dat hebben, hoe jij dat hebt, maar ik denk dan aan Kiev, aan Kharkov, aan Mariupol. Maar ik denk even zo goed aan Aleppo, aan Homs, we zijn het bijna vergeten, de ellende die daar nog steeds is. Of aan Jemen. En uiteindelijk denk ik ook, wat er in de Openbaringen staat, aan de stad Babylon. Babylon waarvan de Openbaringen zegt, de stad die zal het uiteindelijk afleggen. De stad zal niet meer bestaan. Onze stad is niet blijvend. Nou, ik ga hier de vergelijking met Hattem maar niet maken. Want Hattem is een hele leuke stad. En Elburg, wat dat betreft maken Hattem en Elburg elkaar niks uit. Want onze stad is niet blijvend. Welke stad je het ook over hebt. Daar zijn we allemaal gelijk in. Maar waar het op gaat is dat we uit mogen zien naar de stad die komt. De stad die niet blijft, dat is interessant om te weten. Maar nog veel mooier is het om na te denken, wat is de stad die komt? Want daar heeft de schrijver het over. Wij zien verlangend uit naar de stad die komt. En dan heeft hij het over Jeruzalem weer. Maar niet over het fysieke, zichtbare Jeruzalem. Maar hij heeft het over het hemelse Jeruzalem. De geestelijke werkelijkheid van het Jeruzalem. Wat komt. En het aardse Jeruzalem, wat we nu zien, ook in onze dagen, de hoofdstad van Israël, dat is een schaduw van de geestelijke werkelijkheid. Het aardse Jeruzalem kunnen we niet zeggen, het doet er niet meer toe. Jazeker doet het er toe. Lees de Bijbel maar. Lees alle profetieën maar. Maar het is een schaduw van de geestelijke werkelijkheid die het hemelse Jeruzalem waar de schrijver het hier over heeft en waar Openbaringen het ook over heeft. Want Openbaringen 3 en in Openbaringen 12 en 21 staat dat het hemelse Jeruzalem, de stad die komt, zal ooit neerdalen op de aarde. En dan wordt erbij gezegd, en dan zal God zijn woonplaats onder de mensen bij ons hier op aarde. De geestelijke werkelijkheid wordt verenigd met de aardse fysieke werkelijkheid. Het hemelse Jeruzalem zal verenigd worden met het aardse Jeruzalem. Dat is de stad die komt. Dat is ons perspectief. Daar mogen we naar uitzien. En dat is ook waar we mogen zien dat de koning dan heersen zal vanuit Jeruzalem over de hele aarde. Gelooft u dat? Dat er ooit een tijd zal komen dat koning Jezus letterlijk in Jeruzalem, de plek die we nu ook kennen, zijn troon zal hebben en heersen zal over de hele aarde. Moet je eens over nadenken. Juist in deze tijd, dat er een tijd zal komen dat de vredevorst, de koning van de vrede, zal heersen en zijn regering en zijn kabinet zal hebben. Misschien wel in de Knesset of ergens in Jeruzalem, waar nu premier Bennett zit. Dat de koning van de vrede daar zal heersen over de hele aarde. En de Bijbel zegt van nog iets bijzonders. En wij met hem. Wij met hem. Wij zijn dus ook allemaal leden van het kabinet van koning Jezus. Als vredevorst. Vredestichters. Daarom zegt Jezus ook in de zaligsprekingen. Zalig de vredestichters. En daar kom ik zo op. Want ik zal zo ook vertellen van hoe gaan we nou onderweg. Maar nog eerst even iets over die stad die komt. Want we hebben het over een toekomst. Dan zul je zeggen, ja, wat heb ik er nu aan om dat perspectief, die dia, dat plaatje, die sheet of dat boekje over dat mooie wat er komt. Deze wereld is één grote ellende. Garkov wordt kapotgeschoten. De mensen sterven daar. Bij duizenden. Wat heb ik eraan? En toch mogen we weten, het koninkrijk van God is nabij. Jezus zei er al toen hij rondliep op aarde en met mensen in contact kwam. Het koninkrijk God is nabij. Hier en nu. En vandaag mag ik ook zeggen. Het koninkrijk God is nabij. Het is hier. Hier ook. Nu. Vandaag. Maar we moeten beseffen. Dat het een reeds. Maar ook een nog niet is. Het koninkrijk God van God is er. Daar waar wij als zijn volgelingen, zijn gelovigen. Waar we zijn en waar we leven, daar is het koninkrijk. God is in ons. Hij woont door zijn Heilige Geest in ons. Maar het is er ook nog niet. En daar worden we vandaag ook helemaal weer bij bepaald. Daarom is het goed dat we ook deze tijd van 40 dagen tijd, waar we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, dat we ons bewust zijn, er is nog zoveel lijden waar Christus voor geleden heeft. Het is nog steeds het nog niet. Maar het komt eraan. Het is vrijdag, maar het wordt zondag. Of voor mijn part, het is maandag. Het duurt nog heel lang voordat het weekend is. Maar het wordt weer zondag. Het reeds is er, maar het nog niet is onze dagelijkse werkelijkheid. En we worden ook geconfronteerd als we het hebben over de stad die komt. Dat het zo in contrast staat met de stad die wij kennen. En dat is een tegenstelling tussen de stad Jeruzalem. En dan heb ik het over de geestelijke werkelijkheid. Niet zozeer de fysieke stad Jeruzalem. En de stad Babylon, die staat voor de wereld waarin we leven. Jeruzalem staat voor afhankelijkheid. Afhankelijkheid van God. Babylon staat voor maakbaarheid. Wij bouwen de toren tot in de hemel. Wij komen zelf bij God. Dat is Babylon. Dat Babylon zal vallen. En Jeruzalem, de afhankelijkheid van God, dat zal blijven. In Jeruzalem gaat het over dienen. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om te dienen. In Babylon gaat het om macht. Nou, we hoeven elkaar niet uit te leggen dat we de machtsspelletjes van vandaag heel goed doorhebben. En misschien ook wel niet goed doorhebben. Maar het draait om macht in Babylon. Macht om te veroveren. Macht om eigen invloed te vergroten. Maar in Jeruzalem, in de stad die komt, gaat het om dienen. Elkaar dienen. In Jeruzalem gaat het over wij en over de ander. In Babylon staat ik centraal. In Jeruzalem mogen we bloeien. In Babylon gaat het over economische groei. Nou wil ik niks ten kwade zeggen van economische groei, want daar hebben we allemaal ons baat bij. Maar als groei het enige is, groter worden, meer hebben, die groei bedoel ik. We willen ons rijk vergroten, we willen ons bezit vergroten, we willen meer, meer, meer. In Jeruzalem gaat het over het delen. Daar gaat het over, we kijken ook naar de ander. Jeruzalem gaat over nederigheid. Jezus zegt, of de Hebreeën schrijver zegt, dat we het kamp moeten verlaten en Christus volgen in zijn vernedering. Jezus heeft zich vernederd tot het diepste waar een mens nooit zou kunnen gaan. Heeft Jezus zich vernederd. En Jezus vraagt aan ons om hem te volgen in zijn vernedering. In Babylon gaat het over trots. Zie mij eens. Zie mij eens goed doen. Zie mij eens met mijn rijkdom. In Jeruzalem gaat het over het recht van de zwakken. In Babylon gaat het over het recht van de sterken. En dat Babylon, daar zegt de openbaringenschrijver van, dat Babylon zal verdwijnen. En het Jeruzalem, de stad waar wij naar uitzien, en die ik net ook beschrijf in zijn tegenstellingen, die stad, die komt. En dan wordt het interessant, want dan zijn we op doorreis. Want hoe komen we nou bij die stad? En dat hoef ik hier niet te zeggen. Als we Maranatha zeggen, dan bidden we om, Heer Jezus, kom en breng die stad nu al. En dat is een heel goed gebed. Heer Jezus, kom. De openbaringenbrief eindigt daarmee. Heer Jezus, kom. Maar we zijn op doorreis. Er is nog wat extra's nodig. Naast het gebed, Maranatha, Heer Jezus, kom, is er ook nog een gebed. Hoe komen we door die reis? Hoe komen we morgen en overmorgen weer daar naartoe? We zijn op doorreis zoals Abraham op doorreis was. En van Abraham lezen we. En daar schrijft de Hebreeën, je moet de hoofdstuk 11 en 12 maar eens lezen. Abraham was op doorreis naar een vaderland, naar een stad door God gemaakt. Abraham was al onderweg naar die stad. Hij was op weg naar het land Kanaan. En hij was op weg naar de stad door God gemaakt. Abraham had al zicht op de stad die komt, waar de Hebreeën schrijver het over heeft. Is dat niet interessant? En Abraham, hij ging op weg zonder te weten waarheen. God zei van, ga weg uit het land van Ur der Chaldeeën. En ga op weg. Ja, waar moet ik dan naartoe? Heb ik een routekaart? Heb ik een navigator? Nee, volg mij. Ga op weg. Ga naar die stad die ik voor jou bereid heb. Naar een land wat hem nog niet toebehoorde. En wat deed hij? Hij was een vreemdeling en een gast. Zo leefden ze. Ze leefden als een vreemdeling in het land waar hij was. Onderweg waar hij was. Hij leefde als een vreemdeling en een gast. En dat perspectief van de stad die God hem bereid had, dat hield Abraham op de been. Dat was zijn hoop. Dat was zijn uitzicht. En ik denk, dat uitzicht, daar gaat het om, lieve mensen. Dat uitzicht op die stad die komt, dat houdt ons op de been. Dat drijft ons om te werken aan dat koninkrijk. Om God te dienen daarin. En ik vind voorbeelden als een Martin Luther King, dominee Martin Luther King. Wie kent hem nog? De vorige eeuw. Hij had ook dat zicht. En hij droomde daarvan. I have a dream. Dat is het meest bekende. Maar misschien iets minder bekend was zijn toespraak een dag voordat hij vermoord werd. Toen hij 's avonds gevoelde, er hangt hier iets in de lucht wat niet goed is. En toen hield hij een hele bekende toespraak. Een hele indringende, emotionele toespraak. Maar wat zei hij? Ik heb het beloofde land gezien. Ik stond op de bergtop. Ik stond in die stad. Ik heb het gezien. Dat is mijn drijfveer. En het maakt me niet uit. Ik ben niet bang voor wat er komt. En kennelijk voelde hij al aan dat er iets ging gebeuren wat vreselijk was. En de dag erop werd hij vermoord. Maar hij had dat perspectief. En hij werkte tot aan zijn dood. Om de tekenen van dat koninkrijk, van die stad die komt, maakte die zichtbaar. En hij streed tegen het racisme, tegen de segregatie in de Amerikaanse situatie. Dat is wat het perspectief is. Nou, ik moet denken aan dat spelletje, dat ken je misschien vast wel. Ik ga op reis en ik neem mee. Als je nou op reis bent, hè, misschien doe je dat wel eens met de vakantie. Ik ga op reis en ik neem mee. Nou ja, wij zijn nu ook heel nadrukkelijk al bezig. Wij gaan nogal inleveren op woonoppervlak als we hier naar Elburg. Niet dat Elburg geen grote huis heeft, maar daar hebben we zelf voor gekozen. Een kleiner huis. En we zijn nu al, Betsy en ik zijn al bezig om alles uit te zoeken. Wat nemen we mee? En dat vind ik wel best spannend. Want ik ben door mijn boekenkast gegaan. Denk, welke boeken heb ik de laatste tijd nog gelezen? Ik heb mijn boekenkast vol staan. Wat neem ik nou mee? Wat is ballast en wat is voor mij van waarde? Wat heeft voor mij nou echt waarde? Wat ik mee wil nemen. En ik heb niet alle vierkante meters, maar ik moet kiezen dus. En dingen achterlaten. Nou, en meubeltjes en nou, noem allemaal maar op. Dus dat is een keuzeproces. Wat neem ik mee? En dat heeft ook met dit te maken. Als we op reis zijn, wat is voor jou ballast wat je meeneemt? Wat je het zicht op de stad die komt ontneemt? Nou, misschien een paar dingen. En de Hebreeën schrijver, die heeft het erover. In de eerste plaats geeft hij een advies om verlangend uit te zien. Verlangend uit te zien. Hou dat perspectief voor ogen. Hou dat perspectief voor ogen dat die stad er ooit komt. Wat er ook gebeurt. En het is vreselijk wat er gebeurt in de Oekraïne en op meerdere plekken in deze wereld. Maar toch, de stad komt. De stad van God komt. Verlangend uitzien. En dat mogen we ook bidden. Maar dan krijgt, als je dat verlangend uitzien, dan verlang je er ook al dat er een stukje zichtbaar wordt. Abraham, toen Abraham op reis ging, toen heeft hij een glimp opgevangen. Dat staat er letterlijk. Hij zag een glimp van de stad die komt. En wat betekent dat? Dat je iets zichtbaar mag maken in de huidige wereld waar het nog niet op lijkt dat Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, is neergedaald. Dat het nog niet op lijkt dat de vrede zal stromen als een rivier. Maar daar mag je aan werken. Daar mag jij aan bijdragen om een stukje vrede te brengen. Misschien heel simpel. In je eigen gezin. In je kerk. Op je werk. In je buurt. Vrede brengen. Vrede brengen. Daar worden stukjes van die stad zichtbaar. En daar is het ook Maranatha. Kom Heer Jezus in deze situatie. Maranatha, Heer Jezus, kom vandaag. En dat is ook mijn gebed voor de Oekraïne. Maar kom Heer Jezus vandaag in deze ellende en stop deze waanzinnige oorlog. Laat vredestichters opstaan onder de politici en de wereldleiders om deze onzin te stoppen. Maranatha, kom Heer Jezus. Weet je, wij zijn gewend om dan te zeggen, we moeten waakzaam zijn. En we moeten letten op de tekenende tijden. Dat is toch waar, of niet? Dat is waar. We moeten letten op de tekenende tijden. Maar wat ik zo bijzonder vind, als je de leerlingen vroegen Jezus ook naar de tekenende tijden. Wanneer gaat het gebeuren en hoe zal dat gebeuren? En dan zegt Jezus ook, let op de takken en dat ze weer uitkomen. En dan kun je de tekenende tijden kun je daaruit halen. Maar dan komt hoofdstuk, dat zegt hij in hoofdstuk 24 van Matteüs. Maar dan komt hoofdstuk 25 en geeft hij eigenlijk drie elementen van het waakzaam zijn. En weet je wat dat is? Blijf vol van de geest. De wijze en de dwaze maagden. De wijze maagden hadden hun flessen vol met olie. Olie staat voor de Heilige Geest. Blijf vol van de Heilige Geest. Bid om de Heilige Geest. Juist ook in deze dagen. Dat is een heel belangrijk advies om waakzaam te blijven. Tweede is, dat is de gelijkenis van de talenten. Gebruik je talenten. God heeft jouw talenten gegeven. Hij heeft jouw talenten gegeven. Gebruik ze. In je werk. In je vrijwilligerswerk. In je buurt. In je kerk. In het maatschappelijk leven. Komende week mogen we weer gaan stemmen. Er zijn zoveel mensen die hun tijd geven aan de politiek. Om bij te dragen aan het welzijn van de stad. Gebruik je talenten. Geweldig is dat. Dat is ook een aanwijzing van Jezus. En de derde talent, of de derde gelijkenis gaat over de schapen en de bokken. En eigenlijk zeg ik dat is eigenlijk, kom op voor de onaanzienlijke. Kom op voor de armen en de verdrukte. Dus hoe kun je waakzaam blijven door met die drie dingen bezig te zijn? Want als de Heer je zo bezig ziet, dan komt hij nooit als een verhaalsek. In plaats van alleen maar wachten totdat de Heer komt. Nee, wees met deze dingen bezig. En dan zegt de Bijbel, als je daarmee bezig bent, dan komt de Heer nooit als een verrassing. Want dan ziet hij je bezig met waar hij wil dat je mee bezig zult zijn. En waar je ook mee bezig zult zijn als hij komt. En dat is ook waar de Hebreeën schrijver in die laatste versen zijn eigenlijk ook, daar heeft hij het over dankbaarheid. Dankbaarheid, liefdebetoon en solidariteit. Dat zegt hij in het 13e hoofdstuk. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen. Ononderbroken. Dankgebed. Wees dankbaar. We kunnen soms zo boos zijn om alles. We kunnen soms zo in de verwijtensfeer raken. Corona was wat dat betreft ook een lesje voor ons. En we kunnen tegen elkaar op en dat we onze meningen willen. We willen gehoord worden en we willen. En dat is allemaal belangrijk dat we dat uitspreken. Maar soms is er ook zoveel boosheid onder mensen. Boosheid hoort niet bij de stad die komt. Dankbaarheid hoort bij de stad die komt. Laten we dankbaar zijn. En ik weet het. Er zijn mensen die ook door de corona zwaar getroffen zijn. Of door familie of dierbaren die je verloren hebt. Of in je business die over de kop gegaan is. Of je baan die op de tocht stond. Ja, dat is ellende. Maar toch, de Bijbel roept op om God altijd te blijven danken. Om te beseffen waar kan ik God voor danken. Dat is een hele goede. En dat hoort bij de stad die komt. En dan liefde, liefdadigheid en onderlinge solidariteit. Want dat zijn offers waar God behagen in heeft. Dat is de oproep. Zo mogen we die onderweg zijn naar de stad die komt. We mogen tekenen, een stukje, een beeld van die stad zichtbaar maken. Ik was net wat geïmponeerd door, aan het begin van de dienst zag ik jullie kerkgebouw. En ik dacht van, is dat een filmpje? Hebben jullie een filmpje opgenomen? Nee, het was een animatie. Nou, het is net echt. Wij mogen als kerk van Jezus Christus een animatie zijn van de stad die komt. Is dat niet geweldig? James Kennedy, een Nederlandse Amerikaan, die heeft er een boek over geschreven over de stad om een berg. En hij zegt, de kerk is een alternatieve gemeenschap die in de samenleving staat als een stad op een berg. Geen geïsoleerde gemeenschap. De kerk weet de samenleving aan te spreken. Ja, we mogen de samenleving aan te spreken op recht en gerechtigheid. Maar ook, we mogen een uitnodigende gemeenschap zijn. Waar we zeggen, God is gekomen voor iedereen. En Jezus is gestorven voor iedereen. Hij heeft de zonde van de hele wereld op zich genomen. Dat is die stad op de berg. Zo mogen we animatie zijn van de stad die komt. En gebed is ook wat we onderweg nodig hebben. Bid, zegt de profeet Jeremia. Bid, maar ook zet je in voor de stad. En dat was het volk Israël in ballingschap, in Babel. En ze moesten zich inzetten voor de stad. Want ze zegt, in haar bloei zit ook jullie bloei. Bid en zet je in voor de stad. Dat is een teken van de toekomstige stad die komt. En natuurlijk, we hebben dat ook al gedaan, Psalm 122, vers 6. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ja, en dat is bidden voor Jeruzalem in zijn huidige situatie in het land Israël. Dat is bidden voor de Joden die weer teruggaan. Ook naar wat de Bijbel gezegd heeft, dat God het volk weer terug zal brengen. Maar bidden voor de vrede van Jeruzalem gaat verder dan alleen Jeruzalem. Bidden voor de vrede van Jeruzalem is ook bidden voor vrede in de hele wereld. En we weten dat de vrede zal stromen en gerechtigheid zal stromen als een rivier vanuit Jeruzalem. Vanuit de stad die komt. Die verenigd zal worden met het aardse Jeruzalem. En daar wil ik mee afsluiten. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, de predikant die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dietrich Bonhoeffer zat in het verzet. Hij zat op een veilige plek in Amerika. Maar God riep hem om terug te gaan naar zijn land in Duitsland. Wat toen in oorlog was. Hij moest het kamp, het veilige kamp in Amerika verlaten en hij moest terug. En hij zegt het letterlijk zo ook in de brieven die hij vanuit de gevangenis schreef. Dat hij Christus moest volgen ook in zijn vernedering. En hij heeft gezegd, wat we te doen hebben, ook in tijden van crisis, is bidden. Wachten. En wachten is niet een soort passieve houding, maar dat is actief wachten. Dat is verwachten. Die stad die komt. Hoe het ook is, de stad van God komt. Lieve mensen, de stad van God komt. En hij zegt, doe het goede. Dat is het enige wat we te doen hebben. Doe het goede. Zet je in voor de stad. Denk aan de ander. Denk aan de armen, de verdrukten. Denk aan de vluchtelingen. Nou, wat geweldig dat ook Elburg een actie heeft gezet voor opvang van vluchtelingen. En dat er goederen verspreid worden in elke plaats. Geweldig. Dat is het goede. En daarin zijn we niet echt anders dan mensen die de Heer niet kennen. Maar dat neemt niet weg dat wij dat mogen doen vanuit de liefde van Christus. Met het uitzicht op de stad die komt. De stad van God komt eraan. Vader, dank u. Dat we uitzicht mogen hebben op de stad die komt. Dank u, Heere God, dat we dat perspectief mogen hebben. En help ons als we op doorreis zijn, onderweg naar de stad die komt. Dat we de dingen doen die u ons opdraagt om te doen. Dat we zullen bidden. Dat we zullen bidden voor onze stad, voor Elburg. Dat we zullen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat we zullen bidden voor het onrecht dat op mag houden. Heren, maar dat we ook blijvend u mogen verwachten. Maranatha, Heer Jezus, kom. Breng uw vrede. Breng de stad dat u zult wonen onder de mensen. Heren, help ons om het goede te doen. In Jezus' naam. Amen.
Dan willen wij nu samen stilstaan bij het overlijden van tweetal broeders. En het is goed voor u om te weten, denk ik, ze zijn allebei in dezelfde week overleden. En we hebben in afstemming met de families ervoor gekozen om de beide memoriams achter elkaar aan te doen. En we sluiten dat af met een lied. Dan verzoek ik u nu om op te staan van uw zitplaats. Allereerst het memoriam van onze broeder Bert Vink. Door een nacht zo zwart en dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. In dit vertrouwen is mijn zachtmoedige en liefdevolle Bert, onze vader, opa, overgrootvader en onze oom, vredig heen gegaan. Berend Siert Vink, geboren op 8 november 1933, overleden 28 februari 2022. Dit zijn de woorden op de rouwkaart van onze broeder Bert Vink. Hij groeide op in de provincie Groningen op een boerderij. Als jonge man leerde hij Doekie Halstra kennen, waarmee hij trouwde en twee dochters kreeg. Bert was een hardwerkende man, voornamelijk in het boerenleven. Daarnaast was hij ook druk als ouderling in de kerk en in het schoolbestuur. Helaas waren er ook moeilijke periodes. Zijn vrouw Doekie overleed op relatief jonge leeftijd, wat voor Bert een groot verdriet was. Het tweede deel van zijn leven speelde zich af in Borger, in Nunspeet en Oldebroek. Zijn schoonzus Tieneke verloor ook op jongere leeftijd haar man. Bert en Tieneke vonden steun bij elkaar en groeiden naar elkaar toe. Ze trouwden en samen konden ze weer voorzichtig van het leven genieten. Bert was ook een familiemens en genoot van het contact met kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook het geloof speelde een belangrijke rol in het leven van Bert. Het was zijn steun en houvast. Samen sloten ze zich aan bij onze gemeente en Bert raakte betrokken bij de Alpha-cursus, wat een aantal van u ook zullen weten. Hij haalde hier veel voldoening en vreugde uit. De laatste jaren waren voor Bert erg moeilijk. Hij voelde dat zijn gezondheid achteruit ging. Voelde zich daardoor beperkt, wat niet makkelijk was. Toen hij zijn einde voelde naderen, en wat hem veel strijd heeft gekost, kwamen uiteindelijk de woorden uit een lied bij hem naar boven. Door een nacht zo zwart en dicht, voert hij mij in het eeuwige licht. En die woorden zijn uitgekomen. Afgelopen maandag is Bert in besloten familiekring begraven. Onze gedachten gaan uit naar Tieneke, die voor de tweede keer in haar leven weduwe is geworden. In een moment van stilte willen we Bert herdenken. Dan het memoriam van broeder Johan Zoet, voor de meesten bekend als Jo Zoet. Ik weet dat mijn verlosser leeft. In deze overtuiging is tot zijn hemelse vader gegaan mijn geliefde zorgzame man, onze pa, opa en overgrootvader Johan Zoet. Geboren op 12 september 1932, overleden op 4 maart 2022. Dit zijn de woorden boven de kaart van onze broeder Jo Zoet, die maar liefst 66 jaar getrouwd was met Riek. Jo was een man die veel hield van zijn gezin, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Jo groeide hier op in Oostendorp, zijn vader was de eigenaar van de molen. Maar Jo zelf koos voor andere wegen. Hij wilde graag leren en kwam terecht op de radioschool in Hilversum, waarna hij radio- en tv-monteur werd. Helaas kreeg hij blijvende gezondheidsproblemen, wat ook voor zijn gezin niet altijd makkelijk was. Hij belandde uiteindelijk al jong in de WAO. De vraag ontstond wat hij nog wel kon doen, en al gauw werd het werken in de kerk als ouderling een grote passie van hem. Jo was een van degenen die aan de wieg heeft gestaan van de Vrije Evangelische Gemeente, waar we hem uiteraard dankbaar voor zijn. Jo stond in zijn leven voor eerlijkheid, trouw en rechtvaardigheid. Ook had hij een sterke mening en wil, bijvoorbeeld over het reilen en zeilen in de kerk, maar ook het gezin. Jo vond het moeilijk om te zien dat zijn kinderen soms voor andere wegen kozen dan hij zou willen, ook als het ging om het geloof. Maar vlak voor het einde van zijn leven kwam hij alsnog tot de conclusie dat hij dat moest leren loslaten. Toen Jo 4 weken geleden in het ziekenhuis kwam, was hij ernstig ziek en zwak. Maar toch wees zijn hand omhoog en klonk het getuigenis: wat er ook gebeurt, ik weet dat mijn verlosser leeft. In dat geloof is hij overleden. Afgelopen woensdag was de dankdienst voor zijn leven die ging over de woorden van hun trouwtekst uit Exodus 33. Indien gij niet zelf medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Deze woorden gelden nu nog steeds voor Riek en we wensen haar Gods aanwezigheid toe, ook in dit grote verdriet. We willen zo in een moment van stilte denken aan onze broeder Jo Soet. En vervolgens willen we het lied zingen, Ik bouw op u. En dit is voor de beide broeders van toepassing. In couplet 2 staat bijvoorbeeld, gelovend ga ik eigen zwakheid voelen. Nou, ze zijn allebei, hebben allebei een respectabele leeftijd bereikt van 88 en 89. Zij hebben hun zwakheid gevoeld, maar ze hadden ook hun geloof. En in het derde couplet wat we straks zingen, er staat, in het laatste uur zal ik zegevierend ingaan in rust die mij heeft voorgeleid. Dat zijn rijke woorden en die mogen we straks gaan zingen met elkaar als nagedachtenis aan deze twee broeders. Dan willen we nu ook in een moment van stilte denken aan onze broeder Jo Soet. willen we nu samen bidden. En uiteraard denken we aan deze families waar we bij stil willen staan. Daarnaast hebben we nog een aantal andere punten waar we voor bidden of danken. We willen ook denken aan onze broeder Ad en Jenny van het Hof. Ad moest in de afgelopen week afscheid nemen van zijn vader. Hij was nog vrij plotseling erg ziek geworden en overleed sneller dan verwacht. Het is en blijft een lege plek en we bidden voor liefde en genade, ook voor de andere familieleden. Wij willen ook blijven denken aan de familie van het Hul. We willen bidden voor Stefan van Boven, die vandaag de bloemengroet krijgt. En we bidden ook voor onze zuster Ilse Viergever. Zij mocht thuiskomen na een lange opname en we bidden haar Gods nabijheid toe. Dan hebben we een dankpunt. Dat ging vandaag nog over liefdadigheid en solidariteit. Nou, we hebben ons als kerk ook ingezet voor de Oekraïne. En het is allemaal zeer voorspoedig verlopen. Er zijn 2000 dozen met kleding, textiel en medische artikelen op de juiste plek aangekomen. En weten dat inmiddels de chauffeurs weer op weg zijn naar huis. Mooi om te zien waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. Dus dat is een dankpunt. Dus het loopt allemaal door elkaar heen in het gebed. Dat willen we nu samen gaan doen. Vader in de hemel, almachtige schepper van hemel en aarde. We willen u danken voor deze dienst. Waarin we mochten nadenken over de komende stad. Vader, en het is bijzonder en het sluit ook aan bij het overlijden van de broeders. Dat we weten dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar dat we weten dat het leven eindig is. Vader, en we zijn u zo dankbaar dat we mogen geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Vader, op de beide graven mochten de woorden klinken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar geen dood meer zal zijn, waar geen ziekte meer zal zijn, geen verdriet, waar alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. Vader, wat een rijkdom is dat. We willen u daarvoor van harte danken. We willen ook bidden voor het verdriet wat er is gekomen. We willen denken aan Tineke, die nu Bert moet missen. Ze nu voor de tweede keer in haar leven weduwe is geworden. Vader, wilt u haar alstublieft troosten in dit grote verdriet. We willen ook denken aan Riek Soet, vader. We willen bidden voor haar nu ze alleen is gekomen. Na 66 jaar huwelijk. Vader in de hemel, wilt u ook haar nabij zijn, haar kinderen en kleinkinderen, wilt u hen troosten in het grote verdriet. Dank u dat er ook dankbaarheid mag zijn. Vader, we willen ook bidden voor Ad en Jenny, die ook aan het graf hebben gestaan. Dank u dat ook daar het getuigenis mocht klinken van de vader van Ad, die geloofde in een machtige heiland. En dat hij nu bij zijn heiland mag zijn. Vader, wat een rijkdom, maar ook daar willen we bidden voor het verdriet wat er is en willen we vragen om uw troost. Vader, wij willen ook denken aan onze zuster Ilse Viergever. Ze mocht thuiskomen na een lange opname. En we willen voor haar bidden dat ze zich opnieuw weer kan settelen. En dat ze zich ook thuis mag voelen in onze gemeente. Vader, we denken aan Stefan van Boven. Die vandaag de bloemengroet krijgt. Hij meerdere malen weer slecht nieuws heeft gehad. Vader, wilt u zich alstublieft ontfermen over deze familie en over Stefan. Geef hen alstublieft kracht om door te gaan. Vader, we danken u voor de actie voor de Oekraïne. Dat het gezegend is, dat we samen de handen uit de mouwen mogen steken. En dat we zo ook op die manier uw stad mogen laten zien. De vrede mogen uitdelen. Vader, ook heel praktisch. Dank u voor de zegen die daarop rust. En we willen bidden dat u dat ook wil zegenen op de plek waar het is aangekomen. Vader, het is al genoemd. De ellende in de wereld. En we leggen het opnieuw aan uw voeten neer. En bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vader, we hebben u veel te danken. We hebben u veel te bidden. En we zijn u dankbaar dat wij met al onze gevoelens van dankbaarheid, maar ook diep verdriet, dat we dat aan uw voeten mogen neerleggen. Dat we bij u altijd terecht kunnen. Wat een rijkdom is dat. En wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nog heel kort eventjes wat zeggen. Ik vind het heel bijzonder dat we deze dienst hebben waar het ging over de stad die komt. Dat wist ik nog niet, maar aan het einde van de dienst had ik het voorstel gedaan om te gaan zingen Lichtstad met de palen poorten. En ik moedig u alvast aan om straks uit volle borst te gaan zingen. Het is een heel bekend lied en je zingt hem soms bijna gedachteloos omdat je hem zo goed kent. Maar in deze dienst is het zo passend bij het thema, maar ook bij de overlijdens die er zijn geweest en dat we ons daaraan vasthouden. Ik ben daar gewoon enorm dankbaar voor. Ook als ik denk aan de vorige week, Bram van het Hul, de familie van het Hul die nog in verdriet is. We mogen ons vasthouden aan de stad die komt. En ja, ik kan niet genoeg dankbaar daarvoor zijn. We gaan straks collecteren en dan komt het lied Jezus hoop voor de volken. En ook dat was weer zo gepast. Er staat in trooster in elk verdriet. Jezus die onze hoop is, onze houvast. En laten we dat samen gaan zingen.
Waarheid die overwint. U bent de bron.
Dan zijn we bijna aan het eind van deze dienst gekomen. En mag ik ook de zegen meegeven? En ik wil dat ook doen met de woorden. De laatste versen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vanaf vers 20. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus Christus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. En zo de zegen van God wil ik jullie meegeven. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en jou genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je de vrede geven. De vrede van de stad die komt, die vandaag realiteit is in jou en in mijn leven. Tot zegen voor de wereld. Wees gezegend. Amen.